Ja, alles is alweer helemaal aan de orde geweest, zo deze dagen. Ik wou het aan jullie overlaten om te kijken of er nog wat gezegd moet worden. Iedereen weet in principe in ieder geval waar het om gaat. Er zijn allerlei handreikingen gedaan om dat ook nog te bevorderen. Dus wanneer je het belangrijk genoeg vindt, dan gaat het wel goed. Wim, heb jij nog dingen die besproken moeten worden?
Ik heb een vraag.
Ja, als iets opkomt, dan kom ik bij.
Afgesproken.
Over die oefening van vanmorgen, van lopen over het water en in de lucht.
Ja.
Dat is niet met het fysieke lichaam.
Nee. Ah. Ik denk het niet.
Ja, want toen ik naar het fysieke lichaam ging, dan zit je weer in je denken.
Je kunt proberen om dan over het water te lopen, maar dat lukt niemand hoor.
Dat zijn dan vragen die ik heb als ik die oefening doe.
Ja, dan schiet je weer even in het denken en dan zeg je, ja, kan het wel.
Ja.
Petrus deed het ook over het water, hè? Nee. Jezus liep over het water. Jezus.
Petrus zag het dan.
Ja, waarom? Omdat hij in zijn denken dook. Heel simpel.
Oké.
Ik dacht, dat kan toch niet? Nee, en meteen zak je in het water. Maar als je met je energie lichaam loopt, merk je dat het wel kan. Maar je moet niet gaan denken, want dan krijg je ineens een twijfel. Dat kan toch niet? Oh, help. Ja, natuurlijk. Dan zak je erin. Zo ligt dat. Ik hoop wel dat jullie begrepen hebben dat het doen van yoga dus op verschillende niveaus gedaan kan worden. Je kunt het proberen op fysiek niveau, maar dan blijft het voornamelijk gymnastiek. Of gymnastiek met een beetje intern gevoel. Maar yoga is meer specifiek. Dus oefeningen doen met het energetisch lichaam. Maar daar zelfs heb je dus ook nog een keer die verschillende mogelijkheden. Namelijk, je kunt het doen met een meer grof energetisch lichaam. Of met iets fijnere energetische lichaam.
Een aantal onderdelen van het energetische lichaam noemen?
Nou, het energetisch lichaam, dat is het geheel dus van de energieën in je lichamelijke sfeer. Dus wanneer je een klein beetje afstand neemt en je stemt af op het kijken van de energieën daar in die lichamelijke sfeer. Bijvoorbeeld wanneer je dit doet en je kijkt op een afstandje, dan heb je hier die verschijnselen van energieuitstraling. Je hebt sowieso heb je de energie die te maken heeft met het contact van je lichaam met de ondergrond. Je hebt te maken met de ademenergie. Dus dat zijn allemaal energieën die horen tot je energetisch lichaam.
De emoties ook?
Nou, dan moet je maar even kijken. Dus het kan zijn dat het alleen maar die organische energie betreft. Van de adem en van de vitaliteit. Maar het kan ook inderdaad meer die kwaliteit hebben van gevoelens en van emoties. Ja. Maar dan zit je dus weer op een iets ander niveau. Want met die emoties heb je al te maken met allerlei persoonlijke zaken, individuele zaken. Terwijl die vitaliteit veel algemener is, die hoort tot het leven. Maar wanneer je nog wat verder gaat, ja, dan kom je bijvoorbeeld meer in die luchtsfeer terecht. En dan zit je toch op dat meer bewust mentale niveau. Dus dan heb je een mentaal lichaam en daarmee doe je de oefeningen. Zoals we ook nog even gedaan hebben, die zijwaartse buiging in de lucht. Het bewustzijn kan zich uitbreiden. Het mentale ligt het gemakkelijkst. Omdat we daar gewend zijn om af en toe bewust te denken. Bewust waar te nemen, op te nemen in ons bewust mentale zelfzijn. Maar dat bewustzijn, dat hebben we gezien, wanneer je meer naar binnen gaat, dan word je meer bewust van diepere lagen.
Dan meer subtieler de lucht.
Dat is in ieder geval subtieler, maar daar zijn we over het algemeen wel, tenminste op denkniveau, wel het meest bewust. Alleen dat is heel ijl. Daarom kun je ook alles voorstellen en het is er. Het is energie, maar je hoeft maar even te denken en het is er. Op dat mentale niveau. En dan zeg je, ja, het is niet echt, want ik zit het te bedenken. Maar wanneer je een imaginatieoefening doet, bijvoorbeeld zo de lucht ingaat, of zoals we deden bijvoorbeeld zo half in het water van de zee liggen en dan gaan de golven erheen spoelen, zeg je, ja, eerst is het een voorstelling, dat gaat makkelijk. Ten tweede, laat het verder indalen, dat je bewust wordt op gevoelsniveau, gevoelsenergetisch niveau, dat het daar ook plaatsvindt. Zodat op dat niveau het ook helemaal schoonstroomt. En hoe realistischer je dat ervaart, des te sterker het werkt. Dat is de bedoeling van elke imaginatieoefening. Imaginatie is voorstelling, ja. Maar imaginatieoefening is te licht wanneer je dat alleen doet in de voorstelling. Het moet ook werken en dat betekent dat er zwaardere energieën bij betrokken worden. En pas wanneer er zwaardere energieën bij betrokken worden, dan ervaar je het ook veel meer realistisch. En als het helemaal indaalt tot op fysiek niveau, dan ervaar je het helemaal als realistisch.
Depressie is
over het algemeen een zware energie. Want dat wordt erg realistisch en zwaar ervaren. Dus dat kun je direct vaststellen. Kijk, er zijn toch hele zware energieën bij betrokken. Gevoelsmatig, vitale energieën. En ja, wanneer je daarin blijft zitten, dan is het inderdaad ook een zware ervaring. Maar goed, daar hebben we het ook over gehad. Wanneer dat een klein beetje meer gebracht kan worden in een ijdere sfeer, dat die beperkende krachten niet meer werken, wanneer je die eigen beperkende krachten nou loslaat in de ruimte, ja, dan kan het oplossen.
Je houdt ze echt vast, hè?
Je houdt het echt
vast. Je houdt het echt vast. Het is letterlijk. Niet dat het ergens zit.
Ja.
Gewoon zit, je houdt het vast.
Het is letterlijk dat je het vasthoudt. Ja.
Dan waar in deze sferenvelden zit de innerlijke guru?
Die zit op dat, laten we zeggen, op het hogere niveau van inzicht. Dus wanneer je terugkeert in je bewustzijn, steeds verder terugkeert in je bewustzijn naar zuiverder vormen van bewustzijn, dan ga je steeds meer zien. Steeds meer doorzien, steeds meer inzien. Dus dat is een deel van jezelf. Wanneer je nou je voornamelijk, of je zwaartepunt hebt op het lagere mentale niveau en het activiteitsniveau, dan ben je niet zo bewust van het inzicht. Maar het kan af en toe eventjes doorbreken en dan zeg je, hé, ik krijg een goede ingeving. Of, hé, mijn innerlijke guru laat me iets zien wat de moeite waard is. Maar het is iets van jezelf.
En dat zit dan op het energielichaam of op het mentale? Nee.
Nou, dat zit dus hoger, laat maar zeggen, wanneer je dat in verticale zin bekijkt, zit dat gewoon hoger dan het mentale.
Ja.
Dus dan heb je een standpunt eigenlijk al op een nog hoger niveau, zodat je meer ziet en doorziet. En van daaruit heb je de kennis, het inzicht van, nee, ik moet niet zomaar doorgaan. En zeg je, ja, ik krijg een ingeving, of mijn geweten spreekt, of mijn innerlijke guru, die laat me iets zien. Maar het is natuurlijk iets van jezelf, alleen je hebt je zwaartepunt op een lager niveau zitten, zodat je niet echt aanwezig bent, op een bewuste wijze, op het niveau van inzicht. Maar wanneer je er wel bent, nou, dan zie je alles direct.
Het gaat in een flits van mentale naar de energie naar het lichaam.
Ja, dat is dan direct zichtbaar allemaal. Channelen is precies hetzelfde. Dus zeggen ze, ja, ik zit hier als persoon en ik heb contact met het hogere en ik krijg dit door. Ja, kijk eens, dat komt ergens van bepaalde niveaus op het niveau van het inzicht. En vaak niet eens op het hoogste inzicht, maar want het zijn allemaal verhalen die erbij komen.
En je had het over de vormgeving vanuit het energielichaam, vanuit het mentale lichaam. Hoe ziet dat er uit? Hoe werkt dat?
Nou, op mentaal niveau is het natuurlijk duidelijk. Op mentaal niveau heb je een duidelijk beeld van je lichaam. Nee. Dus dan krijg je daar een productie, constructie van je lichaam in die vorm. Wanneer je dat aanhoudt, ook voor je energetische sfeer, dan worden al je eigen, of laat ik zeggen, de energieën in je lichamelijke sfeer, worden in die mal geperst. Mm-hmm. En daar vastgehouden.
Ja.
En dus dan krijg je ook op energetisch niveau, krijg je dus ook een beperking door het mentale beeld. Ja. En dat is dan niet zozeer een concept, een abstract concept, nee, het is een duidelijk beeld van je lichaam. En dat, na dat beeld schep je jezelf op alle niveaus verder. En dat is de pest, want wanneer je de oefeningen doet en je blijft vastzitten aan dat die mentaal lichaamsbeeld, wat ongeveer wel overeenkomt met je fysieke vorm. Maar dan heb je wel ergens een afsluiting van je eigen lichamelijke sfeer en zo een afsluiting van de energieën, zodat ze niet vrij kunnen komen. En dat is heel sterk hoor. En dat heb je wanneer je yoga les geeft altijd. Er wordt gezegd, voel je rechterhand. Nou, wanneer je hand zegt, dan is het meteen de vorm van de hand. En daarin heb je gevoelens. Wanneer je nou op energetisch niveau dat benadert, dan ontkom je niet, dat is dan de taal, ontkom je er niet aan om te zeggen, ja, die sfeer van je hand, daar heb je bepaalde energieën in. Kun je die energetische verschijnselen ervaren? Vooral moet je dan ook op een afstandje komen. Oh ja, ik kan ze ervaren. Die energetische verschijnselen. Nou, wanneer je daarop richt, 10 tegen 1, dat je dat toch in verband brengt met de vorm of het beeld van je hand. Het moeilijkste is altijd om te zien wat er te zien valt zonder te projecteren. En dat is met deze meer subtiele dingen des te meer zo dan, nog meer zo dan verder in het algemeen wat je zintuigelijk ervaart. Daar geldt het al. Maar het is goed om daar bewust van te zijn. Dat wanneer je dus bewust moet worden van jezelf, dat je dan in het begin zeker heel sterk allerlei concepten en beelden gebruikt om jezelf te ervaren. Terwijl wanneer je direct gaat ervaren, ja, dan zijn die vormen er niet. Dus dat verschil. Kun je jezelf ervaren zonder die patronen die je hebt aangeleerd? Als dat kan, dan komen die energieën makkelijk vrij.
Het is een enorme opluchting als dat eventjes
weg is. Want dan merk je dat zo'n beeld werkelijk een energetische, mentale, energetische kracht is om die energieën opgesloten te houden. Zo merk je dus dat die geestelijke zaken, die mentale zaken, wel degelijk beperkend werken voor je eigen zijnswijze. En dat geldt natuurlijk op alle terreinen hoor, dus ook met depressiviteit. Nou, dan heb je eigenlijk haast letterlijk dat je vooral mentaal, want je zit te denken en te denken, en ook met gevoel, maar hoe dan ook, het gaat wel dus, dat die eigen krachten, vooral van het mentale en het hogere gevoelen, emotionele, de zaken wat energie betreft gewoon helemaal vasthouden, maar ook nog eens een keer helemaal samenpersen.
Maar als je dat oefening doet, waarbij het loskomt, dan zou dat betekenen dat emoties...
Ja, dat kan. Nou, dan ben ik vliegen weg.
En daarom. Ja. Zou je kunnen zeggen dat het energetisch lichaam in principe pas vrij kan zijn als er geen beelden meer gevormd zijn? Dus,
In ieder geval wanneer er geen beelden gebruikt worden om die energieën vast te zetten.
Ja, precies. Ja. Lichaamsbeelden.
Ja.
En als er nog wel iets is van dat, dan is er dus ook niet geen vrijheid. Het is echt, dat het...
Nou, dat kun je ervaren wanneer al die energieën vastzitten in zo'n vormpje. Dan zitten ze vast. Maar dat zijn juist dan die oefeningen op energetisch niveau, dat je vergeet dat beeld toe te passen wanneer je lekker in de ruimte bent en helemaal open komt. Dan werkt dat lichaamsbeeld niet meer. En dat te doorbreken is natuurlijk een heel belangrijk element in de yoga. Maar goed, je kunt het overal op toepassen hoor, op allerlei ideeën die je hebt over je leven. Het moet zus en het moet zo. En meteen zit je in het patroon gevangen. Energetisch dus. Als je dat eenmaal ziet, ja, dan schud je je hoofd maar. Maar het is meteen de basis waarop het ook anders kan.
Geldt dat ook voor gewoontes?
Ja.
Maar ja, bepaalde gewoontes zijn, je poets je tanden.
Ja, het kan natuurlijk op een hele vrije manier, wanneer je zelf vrij bent, dan gaat de tandenpoetsen gewoon door zolang je leeft.
Ja.
En je hebt tanden.
Dat kan dus ook vrij. Zo, ja, dat kan.
Jawel, maar dan is het niet opgesloten dus in dat patroon.
Nee.
En anders moet je ze in zo'n bakje zetten, toch? Dan is
het weer. Het criterium is of je vrij bent of niet. Hè? Het criterium is dat wanneer je het nou eens een keer niet zou doen.
Ja.
Is er dan ergens een gevoel van, oh nee, het moet. Dan zet je er vuist. Ja. Maar wanneer je helemaal vrij bent, nou ja goed. Oh nee, bepaalde dingen liggen voor de hand om te doen. Dus dat is verder helemaal geen punt. Maar wanneer een gewoonte, wanneer er maar iets aan dwangmatigheid in zit, dan zit er die hechting aan. En hechting betekent weer afsluiting. Ja. Dus wees niet gehecht aan je tandenpoetsen.
Maar wel elke dag doen.
Moet eens kijken hoe subtiel die hechting is, hè?
Dat moet niet.
Als er een kies getrokken wordt, dat we toch over tanden en kies hebben. Want je wilt graag je tanden poetsen om je tanden en de kiezen te bewaren. Dus daar zit dan vaak de hechting. Niet een tanden poetsen, maar in je gebit. Wanneer het kies getrokken wordt, nou, dan kan het op verschillende wijzen. Ik heb al meegemaakt, iemand nou, die vond het inderdaad een amputatie van zichzelf. Niet zo mij, en nou wordt het er helemaal uitgehaald en nou heb ik dat niet meer.
Het zit er wel vast aan, misschien is het een dierlijke overleven. Of je tanden kiezen niet meer, die kon je niet meer.
Nou, nee hoor. Het is veel meer die identificatie met zoiets als tanden en kiezen. En wanneer je ermee geïdentificeerd bent, ja, dan is het natuurlijk heel wat wanneer dat verdwijnt. Hetzelfde ook die verschillende soorten reacties van mensen die bestolen worden. Ook al gaat het om hetzelfde. De een, nou, die schreeuwt moord en brand. En de ander zegt, ja goed, dat gebeurt. Eens kijken of we het nog terug kunnen krijgen. Maar ook daar, hè, wanneer je geïdentificeerd bent met zoiets als een brokje bezit. Of juist niet. Dat blijkt pas wanneer het van je afgenomen wordt.
Mentale energie die zware plekken in stand houdt, die dat vasthouden, zeg maar? Of zijn er ook nog andere?
Nee, ook gevoelsmatige energie hoor. Absoluut. Dus daar hebben we het ook al over. Dat lichaamsbeeld, dat is vaak dan op bewust niveau. Dat je een duidelijk beeld hebt van je lichaam op een bewuste wijze. Dat je een plaatje kunt maken van je lichaam. Zoals je dat ook in een spiegel hebt. Maar dat heeft natuurlijk veel diepere wortels. Waar we ook in de yoga mee bezig zijn. Want je hebt allerlei patronen in je lichaam meer gevoelsmatig. Dat komt vaak niet helemaal overeen met het lichaamsbeeld, maar globaal wel, omdat je dat ook in het leven hebt opgebouwd. Natuurlijk die hele algemene patronen van dat zit beneden en dat zit boven. Dat is ook een patroon. En wanneer je op je kop gaat staan, dan is het ineens heel anders. Maar alleen al, of dat we wel zo eens een keer gedaan hebben en je staat nog een beetje, hangt nog een beetje scheef. Dan heb je het gevoel dat er iets niet klopt. Want die verticaliteit is dus ook iets wat hoort, dan noem je het niet een lichaamsbeeld, maar een lichaamsschema. En dat is heel duidelijk gevoelsmatig en je meestal ben je er niet van bewust. Behalve dan wanneer er eens een keer iets, omstandigheden komt, dat daar ineens van afgeweken wordt. Bijvoorbeeld wanneer je zo'n oefening gedaan hebt en je hangt nog een beetje scheef. Of wanneer je een ongeval hebt gehad en je moet een revalidatie en bepaalde delen van het lichaam functioneren niet goed. Dan pas is er iets weggenomen en je merkt dat het standaard er niet meer is. En dat ervaar je heel duidelijk. Dat standaardpatroon wat vanzelfsprekend is en wat je ergens niet meer zo bewust bent. Nou, dat heeft dus wel degelijk van die patronen die pas duidelijk worden wanneer er een afwijking is. En dat geldt ook meer gevoelsmatige zaken. Dus sowieso, dus die hele structuur van het lichaam met onder, boven, links, rechts enzovoorts. Wat voor is en wat achter. Dat zijn dingen die heel diep verankerd zitten in je lichamelijke sfeer. Heel diep energetisch. Maar gevoelsmatig energetisch is precies hetzelfde. Want daar heb je ook allerlei gevoelsmatige zaken als patroon in je eigen lichamelijk bestaan. Zaken die te maken hebben met je gevoelsmatig zelfbeeld. Dan is het niet zozeer een beeld, maar meer met je zelfgevoel. Allerlei dingen, dus sommigen die daarin wat meer open zijn en stralen, en anderen die meer gesloten zijn. En dat is dus meer gevoelsmatig, emotioneel. En wanneer het gaat om echt wat je noemt trauma's, nou dan zijn dat ook weer bepaalde energetische structuren die ergens in de loop van het leven gekomen zijn door hele zware emotionele ervaringen, zodat daar energieën zijn gaan, emotionele energieën zijn gaan klonteren en omdat het pijnlijk is, ergens vastgehouden worden, dat ze niet in het bewustzijn komen. Dus je hebt allerlei soorten op alle niveaus van die energetische structuren die vrij vast zitten.
Hoe los je zo'n laatste op die je benoemde?
Nou, daar heb ik het uitvoerig over gehad. Hè? Dat is inderdaad een kwestie dat je toch daar bewust van wordt, dat is het eerste. Dat het bewustzijn zich uitbreidt, laat maar zeggen, naar beneden toe tot die laag. En wanneer daar meer ruimte komt, dan gaat het al direct al werken. En wanneer daar nog meer naartoe gaat, op liefdevolle wijze en erin gaat, ja, dan kunnen diezelfde ervaringen komen, maar in ieder geval die energieën, die kunnen dan steeds meer gaan werken. En vooral dan, wanneer het liefdevoller accepteert, betekent het dus dat die weerstand van verdringing wegvalt. Want het is ook weer je eigen energie. Ik wil het niet. Dus dat is een energie die zo'n brokje echt naar beneden vasthoudt. Nou, wanneer je hem liefdevol accepteert, dat betekent dat die weerstand wegvalt. Dus dat is ook weer een punt waardoor het meer open kan komen. Nou ja, dat soort dingen.
Kan dat zonder dat je bewust wordt van de situatie waarin dat patroon zich ontwikkelt?
Ja, dat kan. Maar je het eenmaal zo duidelijk ziet, dan zeg je nou, al die patronen, nee. Al die patronen betekenen een spanning. Alleen wanneer er een spanning zit, blijven die bestaan. Dat het vaste patronen zijn, betekent dat ze met spanning, dus ook energie, kracht, worden vastgehouden.
Wat is het verschil tussen dan die spanning en wat jij noemt spiertonus?
Nou, spiertonus, dat is dus, dan bekijk je het meer op fysiek en fysiek-energetisch niveau. Maar dat betekent niks anders dan dat er een gezonde toestand daar is. Van vitaliteit, niet te slap en niet gespannen.
Ja, ja.
Dus wanneer je gaat zitten en er komt werkelijk een ontspanning, en wanneer die ontspanning werkelijk door kan gaan, helemaal door kan gaan, door alle lagen heen, ja, dan is er nergens meer energie die wordt vastgehouden. Je ademt uit. Verder uitademen, verder uitademen. Komt er een einde van ontspanning. En er is helemaal niks meer. En als er toch nog een inademing komt, laat het alsjeblieft toch in die stilte gebeuren, zonder dat je er weer induikt. Dus dan is het alleen maar een spontane levensimpuls die doorgaat. Maar zelf blijf je in die stilte. En blijf je zelf die stilte. Dat je niet opnieuw weer bij de inademing weer terugkeert naar de oude positie. Dat is mogelijk wanneer dat ook dus met een intern bewustzijn plaatsvindt. Dus dat uitademen, dat gebeurt helemaal van jezelf. Zelf adem je jezelf leeg, maar nog steeds met een intern bewustzijn. Daarom stel je na de uitademing vast, oh ja, niks, leeg. Omdat het bewustzijn is. Dus wanneer het goed is in die echte uitademing, je ademt alle energieën die je eerst van jezelf achter mee naar buiten toe uit. Wat nog sterker voelbaar is wanneer je het door je mond doet. Uit, helemaal uit, helemaal. Dan gaan al die energieën van jezelf mee naar buiten. Als je het helemaal goed doet, dan is het een soort braken, overgeven. En de hele inhoud van je lichaam, en op een gegeven ogenblik ook nog een keer de vorm van je lichaam, braak je uit en er blijft niks over. Dus je moet zo doorbraken dat er niks meer overblijft. Al die energetische vormen die er nog zijn, die gaan mee naar buiten. Inclusief dat lichaamsbeeld. Ik moet er nog eens een filmpje van maken. Nou, als het enigszins lukt, dan ruimt dat op. Wat blijft over? Zuiver zelf zijn, zonder grenzen, met nog een kwaliteit van bewustzijn, Ik ben zonder eigenschappen. Teruggaande naar de bron van je eigen zelf zijn, krijg je hetzelfde proces, steeds verder loslaten, van steeds subtielere energievormen waar je mee geïdentificeerd was. Sommigen hebben een hele onrustige energie. Ja, als je daarmee identificeert, dan ben je zelf onrustig. Sommigen die hebben energie van steeds meer gerichte activiteit. Ja, wanneer je daarmee identificeert, dan word je zelf een heel drukdoenertje. Anderen die hebben hele trage, een beetje luige energie. Ja, wanneer je daarmee identificeert, dan ben je zelf traag en lui.
En soms bestaan ze naast elkaar.
Wat zeg je?
Soms bestaan ze naast elkaar.
En soms bestaan ze naast elkaar. Meestal is het inderdaad nog wat complexer. Maar je ziet wel dat mechanisme. En dan zeg je, ja, de ene heeft een ander karakter dan iemand anders. Maar je ziet dus dat het karakter iets is met een grens. Het is ergens een energetische structuur.
Dat is geen hechting.
En nou ja, wanneer je daarmee in zit, mee geïdentificeerd bent, ja, dan heb je dat karakter. Maar dat hoeft natuurlijk niet.
Nee.
Dus dat, juist omdat het een beperkte energetische structuur is, is er ook de mogelijkheid om het los te laten. Dus dat betekent ook dat wat andere mensen zeggen, nou ja, dat is zijn of haar karakter, dat dat ook kan veranderen.
Maar het is toch gek dat een ouder kind ook heeft.
Dat hem?
Dat is een kind dat ouder ook heeft.
Ja, dat hangt ook weer helemaal van af op wat voor niveau je dat wilt bespreken. Wil je dat op materieel niveau bespreken, grofstoffelijk niveau, dan spreek je over genen en DNA. Spreek je meer, stem je af op het energetische. Dan zeg je, nou ja, blijkbaar is er inderdaad wat aan energetische structuur doorgegeven. Maar voor ons is het belangrijk dat je natuurlijk wel te maken hebt met een situatie die gegeven is. Maar dat elke gegeven situatie heel betrekkelijk is.
Ook al zit het in je DNA.
Of je het nou bespreekt in termen van DNA, dan zeg je nou die DNA, blijkbaar is dat iets wat toch weer zijn grenzen heeft. Wat betreft je eigen zelf zijn. Sowieso zit er altijd, zelfs in genetische overerving, altijd een hele marge van wat er uiteindelijk uitkomt in het leven. Een hele marge, bijvoorbeeld omstandigheden die je hebt meegemaakt, die zijn ook altijd heel erg belangrijk voor wat er genetisch dan actief wordt en zich uitwerkt in het gedrag. Maar ook je eigen houding, en daar gaat het ons om. Je eigen houding ten opzichte van wat je eerst ervaart als vrij taaie basis van je eigen bestaan. Ik ben nou eenmaal zo. Nee, dat kun je nooit zeggen. Ook al zit het genetisch vast, je kunt nooit zeggen, ik ben zo omdat dat genetisch bij me vast zit. Of omdat ik nou op een andere manier er zo eenmaal ben. Ik heb die en die dingen meegemaakt, dus ik ben nou eenmaal zo. Mensen zijn nooit eenmaal zo een ding. Omdat ze een verhouding ermee hebben en omdat je een verhouding daarmee hebt, kun je ook een andere instelling innemen en dan ziet het er allemaal heel anders uit. En als je dat niet wil, dan zeg ik, je bent een ding, je bent een object. Dus we kunnen sjorren, maar dat geeft niet. Dus dan blijf je wat je blijft. Maar mensen hebben altijd in hun bewustzijn die mogelijkheid om een zekere afstand te hebben ten opzichte van wat ze als gegeven ervaren. En dat betekent vrijheid.
Zou die je autisme los kunnen maken?
Er kan heel veel wanneer het op een goede manier begeleid wordt. En dat wordt vaak ook gedaan, dat wel gezegd wordt natuurlijk. Er zitten bepaalde dingen die heel moeilijk te veranderen zijn. Maar wat wel kan veranderen is hier, dus van de persoon in kwestie, hè? De houding ten opzichte van dat soort zaken. Ik heb het ook meegemaakt met een jongetje die nu ook al volwassen is. Maar in de loop zo van middelbare school heeft hij geleerd om daarmee om te gaan. En had hij af en toe wel van die hele rare neigingen, autistische neigingen. En dan zeg je, oh nee, even wachten, want ik weet wat er allemaal komt. Nou, dan liet het allemaal komen, dan was het weer voorbij en zei hij, nou, dan kunnen we verder. Nee, maar dat kan.
Ja, dat geloof ik ook. Ik vind het wel leuk.
Nou, en dat principe, daar gaat het ons om. Dus dat je nooit vastgepind kunt worden op een gegeven toestand. Omdat we in dat zelf zijn een hele grote diepte hebben. En hoe dieper je bewust wordt in dat zelf zijn, in zijn oorspronkelijkheid, des te meer mogelijkheden zijn er, grotere vrijheid is er ten opzichte van wat we dan gegeven noemen. Maar ja, de kijk erop is nogal verschillend. In de jaren 70 had je die antipsychiatrie bijvoorbeeld, die inderdaad heel duidelijk steeds weer intuunde op wat er nog mogelijk was aan vrijheid bij de cliënt, patiënt. En dat is een heel andere optiek dan daarna weer gekomen is. Een patiënt wordt gezien als een soort chemisch mechanisme, bepaald door DNA en door zijn vroegere ervaringen. En daarin zit dus geen vrijheid, of nauwelijks. En natuurlijk, in een concrete situatie is het vaak dan ook moeilijk om een beroep te doen op die vrijheid, zodat ook die vrijheid bij een patiënt of cliënt gaat werken. Maar het hangt wel af van je eigen instelling, wat je nou eigenlijk belangrijk vindt. Wanneer er ergens nog een mogelijkheid zit dat vanuit die eigen ervaring van vrijheid iets aan grotere vrijheid kan ontstaan, nou, dan is dat toch eigenlijk heel belangrijk. En die berichten zijn er ook hoor. Er zijn boeken over geschreven van mensen met psychose. Dat die juist dat geleerd hebben om die vrijheid aan te pakken in de periode dat ze iets beter waren. Want het is nooit zo dat mensen continu psychotisch zijn. Nee, het gaat in golven. Nou, juist wanneer ze ietsje beter zijn in de periode, dan is er de mogelijkheid dat ze even meer bewust worden van hun vrijheid. En dat dat een aanknopingspunt is, dat ze op een gegeven ogenblik ook bewust door weer zo'n psychose heen gaan. En als ze dat geleerd hebben, nou, dan is er heel veel verbeterd. Instelling is wel vaak. En niet alleen op het terrein van autisme, maar op allerlei terreinen. Nee, ook vooral van zo'n psychoticus. Die ook iets ervan geleerd had en een zeiltocht ging maken van Engeland naar de Verenigde Staten. In stormen enzovoorts, dat hij ook weer zo'n psychotische aanval kreeg. Maar toch, vanuit dat kleine stukje vrijheid, ging hij keihard doorwerken. En dan merkte hij dat hij er op die manier toch doorheen kwam, op een bewuste wijze. Nogmaals, hoe meer je in de diepte bewust wordt, meer naar het oorspronkelijke toe, des te meer mogelijkheden geeft dat. grotere mogelijkheden dus, naarmate je zelf meer bewust aanwezig bent in de richting van je eigen bron. Die zijn er dus, die mogelijkheden, omdat daar steeds meer ruimte is. Waarom helpt gebedsgenezing af en toe? Nou, wanneer de mensen ervaren dat daardoor die ruimte komt waarin het probleem terechtkomt. En dat ze dat daardoor zelf kwijt zijn en dat het kan oplossen in die ruimte. Dus wanneer er nog iets van jezelf is, laat het zich ontspannen in die ruimte. Mark ook. als er nog iets is, laat het zich ontspannen in die ruimte. Ontspannen. Welke situatie er ook is, blijf bij het meest zuivere in die situatie. Als je blijft bij dat zuivere, die zuivere essentie in de situatie, dan krijg je automatisch een transformatie in die richting. Dat dan steeds zuiverder wordt, dat je in een zuivere sfeer terechtkomt. Wanneer je willekeurig welke situatie hebt en je kunt het ook een beetje aangeven hoe die kwaliteit van de situatie is. Hoe die kwaliteit ook is, je kunt een notie hebben van die zuivere kwaliteit. Als het een vreugdevolle situatie is, hey, er is ook een essentie van vreugde. En wanneer ik daarbij blijf, dan gaat die essentie van vreugde, die zuivere vreugde, zich steeds meer realiseren. Hetzelfde geldt voor wat minder prettige, gevoelsmatige dingen, verdriet. Wanneer je in de essentie terugkeert van het verdriet, wordt het ook stil. Wanneer je iets geniet, ga dan in de essentie van dat genieten. En het wordt ook stil. Overal heb je openingen naar openheid. De openheid is overal. Overal heb je openingen naar openheid wanneer je maar even de juiste afstemming hebt. Als het in je eigen bestaan hartstikke zwart is, nou, ergens heb je nog een vonkje licht. Ja, wanneer je daarop afstemt, dat betekent ook dat de afstand wegvalt. Op een gegeven moment zit je helemaal in het licht. je ergens een vonkje nog ziet van geluk. Je richt erop, afstand valt weg en je zit in een ander. Klopt dat, Ananda?
Het is mij niet gelukt.
Waarom niet? Er is maar één mogelijkheid. Dat je ernaast gekeken hebt. Ja. Als je er weer eventjes precies op richt, even die fijne afstemming. Dan voel je dat wel groeien. Dan voel je dat geluk wel weer groeien. En dan moet je wel daarop gericht blijven, heel fijn afgestemd. Zodat die aantrekking van de rest verdwijnt. Iedereen heeft zo'n vonkje in zijn hart, minimaal.
Geen uitzondering.
Geen uitzondering. Maak daar contact mee. Met het sprankje licht dat er is. Door daar contact mee te maken, gaat het groeien. En je bent het te lang zelf. Nee, je ziet weer de werking van je eigen mentale constructies en gevoelsconstructies. Wanneer je een bepaalde overtuiging hebt, is dat meteen ook een heel duidelijke determinant van je eigen situatie. Is er geen uitzondering? Dat vraag je omdat je vrij sterk het besef hebt dat het bij jou helemaal donker is. Is niet zo hoor, maar goed, je hebt eenmaal die constructie. Terwijl er een heleboel licht in jou is, kijk je naar het stukje duister. En je zegt, nee, het is helemaal duister. Je ziet hoe dit werkt. En als je dat ziet, die constructie, zeg je nou is het afgelopen met die constructie. De ervaringswereld, die kan groter worden. Nou, dan merk je dat vanzelf op dat er een heleboel licht is. Maar dan moet je wel die neiging die er zit, die patroon om naar het duister te kijken, moet je doorbreken. Maar dat kan omdat je ook die vrijheid hebt, omdat je het bewust bent. Je bent dat bewust, oh ja, ik heb nog eenmaal zo, hoe dan ook, deze wijze van kijken gekregen. En daarbij heb ik ook allemaal nog een keer vaste ideeën bij opgedaan. Maar wanneer je terugkeert naar een oorspronkelijker niveau van jezelf, zelfbewustzijn, nou, dan zie je dat toch allemaal in zijn betrekkelijkheid. En als het betrekkelijk is, nou, dan kan het ook iets anders zijn, dan kan het ook open zijn, en dan zie je ineens heel veel nieuwe dingen. Die er altijd wel waren, hoor.
Wat stond ik met dit
van? Die er altijd wel waren.
Die er altijd wel waren.
Ja. En ook heel duidelijk eigenlijk wel in je eigen belevingssfeer waren. Zelfs wanneer ze dus zelfs in jouw beweging, in jouw belevingssfeer aanwezig zijn, dan ben je ze nog niet zo sterk bewust dat je achteraf zegt ja. Want dan vraag ik achteraf, hé, je zat daar te lachen enzovoorts en er was werkelijk eventjes iets van vrolijkheid. Wanneer dan even later vraag, hé, hoezo was dat? En meteen ga je het anders construeren. Van ja, nee, dat kan niet echt zijn. Zo werken nou eenmaal de overtuigingen. Maar zie hoe die overtuigingen werken. En beperkend werken. Ja. Zeg je op een gegeven moment, nou, ik weet niet hoe het zit, maar juist omdat ik niet weet hoe het zit, gooi ik wel al die patronen weg en ik zie het weer. Ik zie het wel. Ja, maar dan heb je in ieder geval een heel ruim ervaringsterrein waarin de dingen zich vanzelf tonen en daarin zit ontzettend veel licht.
Ja, ik zie het wel, dat is wel echt.
Wat is in?
Nou, om te leven en ik zie het wel. Want mijn ervaring is, als ik zie het wel, dat er altijd wel weer een ramp gebeurt. Dus voor mij is het geassocieerd van, ik laat het open.
Ja,
dat
maar
betekent dat ik nodig van onheil.
Maar dat idee van onheil en rampen, dat is ook weer zo'n idee. En je ziet dat ook weer. Je hebt nou eenmaal die tendens om alles in termen van onheil en rampen te interpreteren. En je zit er dan vast. Maar ook daar weer, je ziet het weer. Op een afstand vanuit een grotere vrijheid zie je deze neiging.
Ja.
Teruggaande naar jezelf ervaar je dat je in dat zien van die neigingen een grotere ruimte hebt. Wanneer je die grotere ruimte hebt, dan heb je ook een groter ruimer gezichtsveld, zodat je ook andere mogelijkheden ziet. En dan heb je ook zoveel ervaring dat er helemaal geen rampen gebeurd zijn, al heb je je hele leven gedacht dat elke dag rampen en onheil kwam. Nou, dat moet je toch wijzer maken. Zeg, ja, dat is een bepaald klein jongetje die daar maar zit te jammeren van al rampen en onheil. Maar moet je eens kijken, de wereld is nog veel groter. En moet je eens kijken wat in je leven. Nou, wat voor echte rampen en onheilen zijn er nou geweest?
Ik ga dat niet hier persoonlijk vertellen.
Nee. Maar wanneer je in het groot voor jezelf ziet, dan zeg je natuurlijk, er zijn wel ergens zware dingen geweest. Maar verder?
Nee, daarna niet.
Nou.
Maar die dingen waren genoeg om de rest van het leven te kleuren.
Ja, maar wanneer je dat ziet, dan zeg je, kijk, dat heeft daar zijn oorsprong. En nou heb ik zoveel andere ervaringen gehad. Die formatie, die constructie, die mag nou eindelijk wel eens een keertje weg.
Nou, dat is ook best wat gebeurt.
Ja, maar goed. Hoe sterker je dat ziet, dat je zelf inderdaad die vrijheid hebt, vrijheid bent, des te sneller kan het gebeuren.
En dan moet je met je eens, maar als ik om me heen kijk, dan zit ik natuurlijk ook in een wereld van ellende van al die patiënten. Maar als ik ook op gewoon om me heen kijk, dan zie ik niet zoveel vrolijkheid en blije,
vrije mensen om me heen. Nee. Dus ik heb ontzettend veel beperkingen en leed en niet alleen bij patiënten. Dus
het is bij de meeste mensen een mengseltje. Tuurlijk. Maar voor jezelf, hoe zit dat zelf? Wanneer je bij alle mensen een mengseltje ziet, zeg je ja, in eerste instantie is het bij mij ook een mengseltje. In tweede instantie, hoe zit het met mijzelf? Nou, en dan ga je maar terug. En dan ervaar je vrijheid. Daar gaat het om. Je hoeft daar niet bij te blijven staan. Dat is het punt. Je hoeft niet te blijven staan bij iets wat je als gegeven ervaart. Ja, zo is het nou eenmaal bij mensen. Zo is het vroeger gegaan bij mij. Daar hoef je toch niet bij te blijven staan. Elk moment is weer totaal nieuw. Als je er maar oog voor hebt. En als je er geen oog voor hebt, ja, dan blijf je kijken naar die vaste structuren die eenmaal gevormd zijn. En dan verandert er nooit wat. Maar dat is nou juist het gevangen zijn.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dan is ook bezig te gebeuren.
Mooi. En dan zeg dan maar vaker tegen jezelf van, nee, kijk eens, dat is allemaal iets van vroeger. En dat is iets wat een constructie geweest is. Dat hoeft niet meer zo te werken. Ik ben vrij. Ik keer terug tot mezelf in alle vrijheid en Ananda. Op die wijze is het gegevene te doorbreken. En je bent er dagelijks mee bezig met je cliënten.
Ja.
Nou. Dan zit je zo te zitten. En dan komt dat jongetje weer langs. Dan zeg je, oh ja. Die komt vaker. Vaker langs. Nou, ga je op dezelfde manier mee bezig. Wat je met je cliënten doet. Dan doe je ook een beroep op wat de ruimer in zit. Dus dat is dat punt van die emancipatie. Het vrij worden van condities die je eerst als gegeven ervaart. Ten tweede, je ervaart ze niet meer als vastgegeven. En dat betekent dat je de mogelijkheid hebt om er bovenuit te komen. Voor zover je er niet bovenuit komt, terwijl je vast zit, dan geldt het gegevene dat alles bepaald is. Maar in verticale zin is er een principiële vrijheid. Alles duidelijk? Alles opgeklaard?
Vrolijk,
hè? Nou, ik zie daar alleen lachen. Wanneer je dat zegt, dan moet je weer beseffen dat je zit op het niveau van de ik-persoon. Ik verantwoordelijk voor mezelf. Ik anderen helpen. Terwijl wanneer je inkeert in die oorspronkelijkheid, dan is er geen sprake meer van ik. Verantwoordelijkheid, ik anderen helpen. Maar er is een spontaan gebeuren. Waarbij je niet over die dingen weer moet nadenken, want dan krijg je weer die constructie en je zit daar weer aan vast. Elke gedachte, elk woord, tenminste wanneer je die serieus neemt, die zet iets vast. Of is een uitdrukking van het vastzitten. Behalve wanneer je die gedachten en woorden niet serieus neemt, dan mogen ze gaan. Mijn woorden moet je ook niet serieus nemen.
Dankjewel.
Het is niet zo dat de woorden die je recht zet uit de bron komen niet vastzitten. En juist begrijpen.
Dat blijkt dan de functie te zijn van de juiste woorden. Die je dus niet vastzit. Dus in die zin dat het ze niet serieus zijn.
Ja, Janus werd die zei van het woord had je gevangen, het woord kun je ook begrijpen.
Ja. Net zo goed als overal openingen van openheid zijn. Kunnen woorden ook openingen naar openheid zijn. Maar je moet ze niet te serieus nemen, want dan neem je de woorden weer serieus en dan zit je daar vast. Zelfs wanneer het hele goede woorden zijn in principe. Ja.
Thuis komen, het boekje van Henry Nouwen, waar hij dus Mm-hmm. Hoe moet ik daar dan tegenaan kijken? Thuis komen, dat is daarvoor, daar zit een weg in, maar een weg gaan.
Jawel.
Dat is gewoon een weg al.
Dus ook zo'n uitdrukking van thuis komen, dan zul je zo'n woord niet vast moeten zetten in een geheel van andere woorden en betekenissen. Maar wanneer zo'n woord op een goede manier gaat werken, dan wordt dat woord doorzichtig en dan zie je de betekenis ervan voor jezelf. Oh ja, dit betekent thuiskomen. Nou, dan heeft dat woord een goede functie gehad. Dat is het enige. Dus dan herken je dus door de woorden heen waar het werkelijk om gaat. Oh ja, thuiskomen betekent dit. En dan herken je het in je eigen sfeer. En dat is het belangrijkste.